Goedemorgen, lieve mensen. Hartelijk welkom in deze dienst waarin vanmorgen voorgaat dominee Cor Hofman uit Amsterdam. Fijn je weer in ons midden te hebben. De dienst wordt vandaag muzikaal begeleid door Hans Rijken, waarvoor vast ook onze dank. En we verwelkomen de luisteraars die deze dienst volgen via de opname. En we wensen hen een goed uur. Dan heb ik nog enkele mededelingen. Sinds afgelopen vrijdag hangen er weer nieuwe schilderijen in het BJC. Die zijn geschilderd door kunstenares Fiona Hoogmoed uit de Zaanstreek. En na de dienst zal zij straks bij de koffie in het BJC iets vertellen over haar werk. Het is wat abstract, het heeft warme kleuren. En de schilderijen zijn te bekijken tot 18 juli. Dan was er gisteren de weggeefmarkt. Ik heb begrepen dat er veel belangstelling was, dat er ook veel spullen waren. En die hebben in de meeste gevallen weer een nieuwe eigenaar gevonden. En vanmorgen was de kerk weer keurig aan de kant. Dus dat is allemaal prima verlopen. En daar zijn we blij mee. Aanstaande donderdag 29 mei is het Hemelvaartsdag. En volgens de traditie is er dan weer douwtrappen in de Twiskepolder. En dit keer niet met Rob Beekenbrede, want die heeft een armblessure. Maar er zijn wel andere mensen mee die ook veel verstand van vogels hebben. Om 7 uur wordt er verzameld hier bij de Grote Kerk. En na het douwtrappen is er bij terugkomst een lekker ontbijt met koffie of thee. En daarna om 9:30 is er dan een korte dienst hier in de kerk. De bloemen, die zijn vandaag bestemd voor Joyce Verwer de Jong. En ze krijgt erbij een hartelijke groet van ons allen hier vanuit de kerk. En er ligt een kaart ter ondertekening. En die is bestemd voor Rienk Koehoorn. En hij krijgt met de kaart ook onze hartelijke groeten en bemoediging vanuit ons midden. Dan de inhoud van de mand voor de voedselbank. Die wordt niet iedere zondag meer meegenomen. Soms nu wel op vrijdag. En nog steeds opgehaald door onze vaste man die we kennen als Jan. Die haalt nog steeds de spullen op. Maar ik heb begrepen dat het nu een beetje op afroep is. Graag uw blijvende aandacht voor de houdbare producten in de mand. Mag ik u dan voorgaan in gebed? En dat gebed is afkomstig uit een liturgiemap van Solidaridad. Heer, wees hier aanwezig. Licht dat leven geeft aan mens en wereld. Wees hier aanwezig. Stem die roept, doe recht aan wie lijden en niet leven. Wees hier aanwezig, kracht tot bevrijding voor wie niet gezien worden. Wees hier aanwezig, vuur van verlangen naar recht en vrede. Wees hier aanwezig, gij die genoemd wordt, licht, stem, kracht, vuur. Dat wij worden mens, medemens, naaste. Amen. U ziet me zo naar achter lopen, want ik neem vandaag ook de dienst op. Dus vandaar dat ik niet voorin blijf zitten. We beginnen nu met het zingen van lied 218. Ik wens u een goede dienst.
Thank you. onze hulp is in de naam van de aanwezige, de schepper van hemel en aarde, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van God, bron van al het leven, en van Jezus Christus, licht van de wereld, en de Heilige Geest die ons alle met elkaar verbindt in vrede. Amen. Ik weet niet hoe u hier vanmorgen naartoe bent gekomen, lopend, fietsend, met de auto of hoe dan ook. Maar misschien ook wel met heel veel zorgen. Want ik merk niet anders dan dat steeds meer mensen zich zorgen maken over onze aarde. Over een groene aarde, zou je kunnen zeggen. Want als we zo doorgaan, dan wordt het steeds moeilijker. Maar ook een gewelddadige aarde, waar iedere keer opnieuw er weer berichten komen hoe mensen niet tot hun recht komen, niet in vrede kunnen leven. En natuurlijk hebben we het altijd over wat er gebeurt in Oekraïne, want dat is, laten we zeggen, wat dichter bij huis. Of Gaza, omdat we ons ergens verbonden weten. Het gekke is natuurlijk dat we ons verbonden weten met Israël vanuit de historie en vanuit al die lezingen uit het Oude Testament die we ook zondag aan zondag horen. Maar tegelijk ook wat kinderen in Gaza wordt aangedaan, dat ze gewoon niet te eten hebben. Maar dat geldt niet alleen maar voor dat gebied. Dat geldt voor zoveel gebieden, ook bijvoorbeeld in Afrika, waar honger heerst en ook miljoenen mensen het niet redden. Wij mogen bidden tot God dat Hij ons op weg plaatst. We kunnen bidden om ontferming. Laten we bidden. O goede God, wij bidden om uw liefde, uw licht en uw liefde in deze grote wereld waarin wij maar kleine mensen zijn. En we vragen u om ons te zegenen met de kracht die harten en grenzen openstelt. En daarom bidden wij zingend. God, we dragen aan u op al wie worden opgejaagd en vervolgd. Alle mensen die geen dak boven hun hoofd hebben, geen plek om zich veilig te voelen, geen recht om te leven en wie slachtoffer worden van geweld en fanatisme. En daarom bidden wij. En goede God, we bidden ook voor mensen die hun hart gesloten houden en grenzen sluiten. Voor de jagers, de fanatici, de vervolgers. Dat zij ook de kwetsbare mens in zichzelf durven ontdekken. En hun naaste in die ander die ze verachten. Bewaar ons dan voor onverschilligheid en voor apathie. Daarom bidden wij zingend. Kyrie eleison, eleison. Omdat we het wagen te geloven dat God een ontfermende God is en geen wraakzuchtige God, dat God ons oproept tot liefde en tot vrede, mogen we hem lof zingen met lied 305. luisteren naar de woorden uit de schriften, willen we bidden om een open oor en een ontvankelijk hart. O goede God, open onze ogen en oren, maar ook onze harten als we luisteren naar de woorden uit het evangelie, woorden van Jezus die ons is voorgegaan in aandacht voor de kwetsbaren in de samenleving. Daarom bidden we, geef ons uw geest, opdat de zon van de gerechtigheid en van de vrede ook in onze zielen mag opgaan. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Dan staat er inleiding. En ik dacht, wat doe ik als de printer het niet meer doet? Want dat gebeurde opeens. Dan moet je weer met de hand schrijven zoals vroeger. Ik had zelfs de orde van dienst maar met de hand geschreven, me niet realiserend dat hij hier ook al uitgeprint klaar lag. Maar wat doe je als bij wijze van spreken straks automaten van banken, bij wijze van spreken, getroffen zijn door een cyberaanval? Dan moet je kennelijk er nu al voor zorgen dat je voldoende geld hebt in huis voor het geval dat. Maar wat doe je als je slachtoffer bent van geweld? En als je op de vlucht slaat? En als dan vervolgens je verhaal niet geloofwaardig wordt geacht? De vraag is dan, wat zou Jezus doen als hij in deze tijd zou leven? We luisteren naar de woorden uit de schriften. We beginnen met een gedeelte uit de profetie van Joël. Een profeet die niet zo vaak in een dienst wordt gelezen. Tenminste, ik kom het niet zoveel voor. Niet zoveel tegen. We lezen uit Joël 2, de versen 21 tot 27. Daar horen we, wees niet bang meer, akkers. Barst uit in gejubel, want de Heer doet grote daden. Wees niet bang meer, dieren van het veld, want een kleed van groen bedekt de woestijn. De bomen dragen volop vrucht. Vijgenboom en wijnstok geven hun rijkdom. En jullie, kinderen van Sion, wees blij en barst uit in gejubel om de Heer jullie God. Want hij geeft regen om je te verkwikken. Hij laat de regen overvloedig op je neerdalen, vroege regen en late regen, elk op de juiste tijd. De dorstvloeren liggen weer vol met graan. De perskuipen lopen over van wijn en olie. Ik zal jullie schadeloos stellen voor de oogst van jaren die door al die zwermen sprinkhanen is opgevreten, door mijn grote leger dat ik op jullie had afgestuurd. Je zult weer volop te eten hebben, meer dan genoeg. En je zult de naam van de Heer je God prijzen, want ik heb wonderbaarlijk met jullie gehandeld. Nooit zal mijn volk weer te schande gemaakt worden. Dan zullen jullie inzien dat ik in Israëls midden ben, dat alleen ik, de Heer, jullie God ben. Nooit zal mijn volk weer te schande gemaakt worden. Tot zover de lezing uit de profetie. We zingen nu lied 980. zult u waarschijnlijk niet vaak gezongen hebben. Maar ik vond het wel passen bij de lezing uit Joël. We lezen uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes uit hoofdstuk 14, de versen 23 tot 29. Eerder vroeg Judas, niet Judas Iscariot, aan Jezus: waarom zult u zich wel aan ons, maar niet aan de wereld bekendmaken, Heer? En Jezus antwoordde: wanneer iemand mij lief heeft, zal hij zich houden aan wat ik zeg. Mijn Vader zal hem lief hebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. Maar wie mij niet lief heeft, houdt zich niet aan wat ik zeg. En wat jullie mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader door wie ik gezonden ben. Dit alles zeg ik tegen jullie nu ik nog bij jullie ben. Later zal de pleitbezorger, de Heilige Geest, die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. Ik laat jullie vrede na. Mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je me lief had, zou je blij zijn dat ik naar mijn Vader ga, want de Vader is meer dan ik. Ik vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt, zodat jullie het geloven wanneer het zover is. Tot zover de lezing uit het evangelie. We willen nu zingen het lied 1010. Na de overdenking en het orgelspel zingen we lied 992. Lieve gemeente van onze Heer Jezus Christus, hoe maak je nou onderscheid tussen ware en valse profeten? In het Oude Testament heeft de profeet Micha het over andere profeten die het volk misleiden, die over vrede praten, zolang ze maar iets te eten krijgen. De profeten voorspellen voor geld, terwijl ze zich op de eeuwige beroepen en zeggen: de eeuwige is toch in ons midden, ons kan geen kwaad overkomen. Zijn dat dan broodprofeten? Maar wie zegt ons dat Micha zelf geen broodprofeet is, die mensen een veilig bestaan belooft, ieder onder zijn wijnrank en onder zijn vijgenboom, door niemand opgeschrikt? Mooi hoor, dat visioen van zwaarden die tot ploegijzers worden omgesmeed en speren tot snoeimessen. Maar wie zegt ons nou dat die profetie Gods woord is? Ik weet toch hoe in de tijd van de discussie over de kruisraketten in de gereformeerde synode de oud-testamentische uit Kampen, professor De Moor, fijntjes naar voren bracht dat de profeet Joël toch maar mooi het omgekeerde profeteerde. Maar onze hoogleraar, oud-testamenticus aan de VU, Niek Schuman, die gaf toen een verklaring voor dat verschil. De profeet gebruikte als het ware een stijlfiguur. Doe het maar. Maak er maar oorlogstuig van wat bedoeld is eigenlijk om hongerige magen te voeden. Dan zul je zien wat er van komt. Roep zo het onheil maar over je af. Heeft dan elke ketter zijn letter? Vroeger, in de middeleeuwen, was de oproep tot de kruistochten: God wil het. En op de koppelriemen van Duitse soldaten tijdens de Tweede Wereldoorlog stond: God mit uns, God met ons. Maar hoe weet je dat dan zo zeker? Raakt wat God wil aan ons verlangen of aan onze begeerte? Gieten wij onze hebzucht of veroveringsdrang met een godsdienstig sausje om daarmee wat wij willen te sanctioneren? In de tijd dat ik zelf in de jaren 80 lid was van die gereformeerde synode, kreeg ik een meerderheid achter mijn voorstel dat productie van en dreigen met massavernietigingswapens tegen de wil van God was en dat daarmee ook de plaatsing van kruisraketten uit den boze was. Het kreeg een meerderheid. En hoe wisten wij dat dan zo zeker? Omdat het te maken had met dat visioen van Micha. Maar vanmorgen lazen we dus een gedeelte uit de profetie van Joël. Joël, waarvan niemand precies weet wanneer hij heeft geleefd, of het was in de tijd dat Egypte en de Filistijnen zich tegen hem keerden, of dat het in de tijd was van de Babylonische ballingschap. Het lastige is altijd dat het altijd moeilijk te traceren is. Maar goed, hij zegt in feite: wees niet bang. Alles komt goed. En dat zegt hij voorafgaand aan de belofte van God aan het volk van de Israëlieten, dat ze schadeloos gesteld zullen worden voor al die jaren waarin hun oogst is opgevreten door sprinkhanen. Er staat zelfs: door Gods grote leger dat ik, God, op jullie had afgestuurd. Hadden de Israëlieten zich dan zelf toen schuldig gemaakt aan het onrecht? Want sprinkhanen waren Een symbool van oorlog, van dreiging, van angst en van naderende ondergang. Zoals Mozes in een verhaal uit het boek Exodus in een van die 10 plagen op bevel van God het land Egypte door sprinkhanen compleet kaal laat vreten, zodat er nergens in Egypte nog iets groens te bekennen viel aan bomen en aan planten. Ik weet nog dat Frits ter Kuilen, goede vriend, een van de hoofdbewoners van het Jeannette Noël-huis in Amsterdam Zuidoost, waar telkens een stuk of 12 vluchtelingen worden opgevangen, een keer als antwoord gaf op de vraag waarom ze onderdak bieden, dat hij zei: wat zou Jezus doen? En in het evangelie zegt Jezus: wanneer iemand mij lief heeft, dan zal hij zich houden aan wat ik zeg, en mijn vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. Waar woont God? Ja, waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen, zongen we vroeger. Waar je je houdt aan de leefregels, aan de spelregels van God, zoals die door Jezus bijvoorbeeld in het Matthäus-evangelie zijn verwoord. Wanneer je brood geeft aan wie honger heeft, drinken aan wie dorst heeft. Wanneer je een vreemdeling in huis haalt. Als je iemand kleedt die niets om het lijf heeft. Wanneer je een zieke opzoekt of iemand die gevangen zit. Ja, dan, daar woont God. Ooit mocht ik op een zondagmiddag voorgaan in een waken bij een detentiecentrum in de buurt van Schiphol, waar afgewezen asielzoekers vastzitten in afwachting van hun uitzetting. En die waken vindt dan plaats in de buitenlucht, want je mag daar niet zomaar naar binnen. En we waren met een stuk of 10 mensen. En wakend en biddend en lezend uit de Bijbel, mediterend, liepen we van de ene kant naar de andere kant en zochten we al zwaaiend contact met gedetineerden achter dubbel dikke ramen. En een paar deelnemers schreven met krijt op de weg, "We love you." Wij houden van jullie. En de mensen reageerden met de hand op hun hart. En op een gegeven moment hoorden we geroep, zelfs van achter een raam waar kennelijk een luchtkoker open stond: freedom, vrijheid. Maar wat is vrijheid? Deze week werd een gezin met 3 gewortelde kinderen die in een GVV, een gezinsvriendelijke voorziening, zaten. En ik ken het zelf als een detentiecentrum, het detentiecentrum Zeist. Die werden uitgezet naar Nigeria. Hier opgegroeid, naar school gegaan en uitgezet naar een land waar ze eigenlijk geen herinnering aan hebben. En het was al een schok voor een andere vluchteling, Aram Babayans, een jongen uit Oezbekistan, die met zijn familie al 185 dagen ongeveer in kampen in een kerk verblijven. Een kerkasiel hebben. En hij heeft met die een van de uitgezette jongens, Isaac, een vriendschap ontwikkeld en is geschokt door wat er nu gebeurd is. En natuurlijk ook bang wat er met hem en zijn familie kan gaan gebeuren. Waar is God dan? Waaraan en waarin herken ik God? Hoe woont God onder de mensen? Er is een heel mooi lied, vind ik zelf, van Huub Oosterhuis. Dat zegt: ik zal in mijn huis niet wonen. Ik zal op mijn bed niet slapen. Ik zal mijn ogen niet dicht doen. Ik zal niet rusten, geen ogenblik, voordat ik heb gevonden een plek waar hij wonen kan. Een plaats om te rusten voor hem die God is, de enige ware. Ik zal in mijn huis niet wonen. Ik zal mijn ogen niet dicht doen. Ik zal niet rusten, geen ogenblik. Ik mag versmachten van dorst tot ik gevonden heb een plek waar de doden leven. Een plaats waar recht wordt gedaan aan de verworpenen der aarde. Ik vind dat een heel bijzonder lied. Wij kunnen als het ware het verbeelden ook niet laten. We dichten God eigenschappen toe. Misschien diepen we wel het beste uit onszelf op om te zeggen, zo is onze God. Eén met ogen en oren, met een hart, met rommelende ingewanden, met emotie, met erbarmen en compassie. Hij is zoals wij zouden willen zijn, schreef Huub Oosterhuis ook in een ander lied. Jezus lijkt sprekend op God. En misschien is dat wel de beste samenvatting van het evangelie. Mits we eraan toevoegen zoals wij sprekend op hem mogen lijken. Want in ons doen en laten, laten we zien wie God is. Wat God doet. Of niet. God heeft in de wereld, in deze wereld van onze dagen toch geen andere handen dan de onze. En als onze ogen de andere kant op kijken, bij het zien van ellende. Als wij onze oren dichtstoppen voor onrecht. En als we de deur naar ons hart barricaderen als iemand om hulp vraagt. Dan zou God toch niet anders te verbeelden zijn dan als een onbewogen brok graniet? Nee, zeggen de Bijbelverhalen, God is anders. God is elke dag dezelfde. Maar ik ben niet elke dag dezelfde. Ik heb in mijn slechtste momenten alles in me waartegen Jezus zijn volgelingen waarschuwt. Maar tegelijk mag ik ook op mijn beste momenten belichamen hoe ik als mens mag beantwoorden aan die oproep van Jezus. Zijn woorden zijn de belichaming van een levenswandel waarop wij op ons paasbest soms even aan kunnen raken. Maar waar wij leven in de geest van God, in de geest van zijn verbond, raakt de hemel de aarde en lijken we op God, worden we zijn evenbeeld. Is God bij ons thuis en zijn wij thuis bij hem? Nou, dat is gemakkelijk gezegd natuurlijk. Want hoe breng je dat nou in de praktijk? Doe je dat door ergens een rode lijn te trekken? Kijk, onze samenleving staat onder druk. Tussen zij die hebben en dat willen houden en zij die niets hebben. De hebbers en zij die de hand moeten ophouden, die afhankelijk zijn. Een Trump die een vliegtuig krijgt van 400 miljoen euro, zomaar een cadeautje. En daarnaast de duizenden hongerige kinderen in Gaza die hij aan hun lot overlaat. Ze zitten daar niet te wachten op een Riviera in het Midden-Oosten, maar op een veilige plek. En dat geldt voor zoveel plekken op aarde die niet veilig zijn. En ik merk het gewoon iedere keer weer opnieuw tijdens mijn spreekuren bij Stap Verder in Amsterdam Zuidoost, waar u zoveel toiletartikelen meebrengt, dat het soms heel erg moeilijk is voor mensen om hun verhaal te vertellen. En dat dan waarschijnlijk de IND zegt, en niet eens iemand die hen in de ogen heeft gekeken, maar die gewoon los daarvan op een rapportage moet beslissen, die dus niet eens weet over wie hij het heeft, of zij, dat je dan denkt, maar als mensen nou echt de kans krijgen om iets te vertellen over wat er is gebeurd, als ze nou eens, je zou kunnen zeggen, beter gecheckt wordt. Ik heb ooit meegemaakt in mijn oriënterende gesprekken met een vluchteling die ik vroeg, heb je medische klachten? En toen zei hij, ja, hij had last van voetschimmel en daar had hij een zalfje voor nodig. Ja, daar krijg je natuurlijk geen verblijfsvergunning mee. Maar toen ik doorvroeg of hij wel eens wakker werd uit een vreselijke droom, uit een nachtmerrie, toen gaf hij dat toe. En uiteindelijk trok hij zijn shirt open en zag ik de littekens van kogelgaten die hij had opgelopen tijdens het geweld waar hij onderhevig aan was geweest. En toen dacht ik, maar heeft een arts van de IND daar dan nooit naar gekeken? Nou, waarschijnlijk heeft hij zichzelf daarvoor geschaamd om het te laten zien. Maar je zou toch zeggen, ook een arts zou dan grondig onderzoek moeten gaan doen. Dus hoe moet je verder als je denkt, ja, maar wij hebben nu genoeg mensen, er kunnen er niet meer bij, vol is vol. Misschien moeten we wel leren dat wij van elkaar afhankelijk zijn. En hoe simpel het eigenlijk is als je elkaar een handje helpt. Meer handen aan het bed, in een ziekenhuis of een verpleeghuis of bij mensen thuis. Ik ken een jonge vrouw van nu 22 uit Ghana, die verpleegkunde haar opleiding heeft afgerond. Maar die te horen heeft gekregen, nee, jij moet terug naar Ghana, terwijl ze hier is geboren. Dan denk je, zo'n hand, extra hand aan het bed zouden we alleen maar toejuichen, toch? Het zou een verandering en een verademing zijn. Meer tijd voor aandacht en liefde en warmte. Ook open grenzen. Open grenzen tussen Israël en Gaza bijvoorbeeld. Zodat konvooien voedsel en geneesmiddelen kunnen worden afgeleverd. Op de plekken waar het nodig is. Als er nog een ziekenhuis bestaat. Jezus zegt, ik laat jullie vrede na. Mijn vrede geef ik jullie. Maak je niet ongerust. Verlies de moed niet. Maar waarom ben ik dan iedere keer zo onrustig? Moet ik dan wachten op die pleitbezorger die het van Jezus overneemt? Of mag ik erop vertrouwen dat God altijd mensen roept die pleitbezorgers willen zijn van die andere wereld, van Gods omgekeerde wereld, waaruit de puinhopen die wij er vaak van maken, die nieuwe stad verrijst. En dat wij die pleitbezorgers mogen zijn. Dat is niet altijd gemakkelijk. En soms begin je te twijfelen, te aarzelen, waar zijn we mee bezig? En toch, als Jezus zegt, maak je niet ongerust en verlies de moed niet, is dat voor mij een aansporing om te blijven doorgaan met luisteren naar mensen, naar de verhalen van mensen, kijken naar wat ze hebben meegemaakt. En als je elkaar in de ogen durft zien, kom je opeens een medemens tegen. Net zo kwetsbaar als we zelf zijn. En God wil ons in al die kwetsbaarheid bij elkaar brengen. Hij wil verbinden. En het voorbeeld bij uitstek is natuurlijk Jezus geweest die dat heeft gedaan. Mogen wij op hem lijken. Amen. Laten we danken en bidden in het geloof dat God naar ons luistert omwille van Jezus. O lieve God, we danken u dat u ons nog steeds bij elkaar brengt. Om met elkaar te delen de boodschap van Jezus die er was voor alle mensen. Alle mensen die behoefte hebben aan aandacht, aan voedsel, aan zekerheid, aan vrede. We danken u dat we iedere keer weer opnieuw op weg worden geplaatst naar u toe en naar elkaar toe. We danken u dat u ons bij de les houdt en dat u door onze daden wilt laten zien dat we in de geest van u en in de geest van Jezus hier op aarde proberen voor alle mensen het beste te vinden. En hier zijn we dan, God. Mensen die het wagen te geloven dat er vrede mogelijk is. In Gaza, in Oekraïne, in Soedan, in Oost-Congo en waar ook ter wereld. Omdat we worden bezield met de hoop dat geweld niet het einde is en dat de taal van vrede zich niet in mooie woorden uit, maar zich vertaalt in goede daden. En hier zijn we dan, mensen die speuren naar hoop. Dat lichten zal de dag waarop ieder mens opademen kan. Geef dat we niet berusten in geweld of ons proberen in te dekken tegen de angst. Laat staan dat we wegkijken als iemand onrecht wordt gedaan. O God, hier zijn we. Mensen met onze eigen kleur en komaf. Geef dat wij openstaan voor nieuwe wegen. En dat we angst en vooroordelen durven ontstijgen en ongedachte paden durven gaan. Breng ons dan dichter bij elkaar. Leer ons u te herkennen in die vreemde ander die ons hier heeft opgezocht om te delen in de vrede, om een veilig thuis. Hier zijn we, mensen van u, in vuur en vlam voor een rechtvaardige samenleving, maar tegelijk biddend om licht in de duisternis. Wees ons dan nabij. Wees ons nabij in ons eigen leven. En hoor ons als wij in stilte aan u toevertrouwen wat ons persoonlijk bezighoudt. O goede God, hoor ons, zie ons aan, blijf ons bezielen, omwille van Jezus Christus, onze Heer. Hij leerde ons bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan mag u nu horen waar de collectors voor bestemd zijn. En worden de gaven ingezameld. Daarna zingen we als slotlied lied 422.
Nog even over Hemelvaart, dag. Er ligt een inschrijflijst op het karretje in het BSC. Graag uw naam bijschrijven. U bent altijd van harte welkom. Maar het is wel fijn als we weten of er 5 mensen komen of 20 mensen. Want anders wordt het wel erg zuinig met de kadetjes om te delen. Dus graag een beetje opschrijven als u denkt te komen. De collecte voor vandaag is als laatste van de maand voor SOS Kinderdorp in Lelydak. Een kinderdorp waar kinderen kind kunnen zijn, waar ze liefde krijgen van een SOS-moeder en waar school belangrijk is en goed eten. Alles om tot een sociaal persoon te worden in deze wereld. Graag uw bijdrage voor deze collecte, maar ook voor de andere tweede en uitgangscollecte voor de kerk.
Gezegende mensen de kerk straks weer verlaten met een zegen die we altijd doorgeven. Omdat we er voor elkaar zijn en dat we zo getuigen mogen zijn van Gods liefde en Gods vrede in deze wereld. De eeuwige zegende u en hij behoede u. De eeuwige zij u genadig nabij. De eeuwige zij bezorgd om u. En geven de wereld vrede.